Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen wij deze dienst vervolgen, gemeente, met Psalm 46, vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als ze door droefheid kwijnen. En ook vers 2, 46, vers 1 en 2. Wij stellen ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet, waarna we zingen opnieuw uit Psalm 46 en dan nu vers 3. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. En wat er volgt in Psalm 46 vers 3, dat zingen we nadat wij geluisterd hebben naar de heilige wet van de Heere, onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden geslachten dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws naasten huis. Gij zult niet begeren uws naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En Christus, die de wet vervuld heeft, heeft hij zo samengevat: Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Zullen we samen de Heer bidden om zijn zegen. Trouwe God, grote koning, u brengt ons hier weer bij elkaar. Dank, Heere, dat wij hier mogen zijn waar u spreekt. Eeuwen geleden gaf u dat te ontdekken. Dat u spreekt door uw woord. Luther, u leerde het hem. Dat u spreekt niet alleen van vloek en dood en doem. Maar dat u spreekt van Christus en zijn gerechtigheid. En Luther kende die naam al lang. En hij had zoveel over hem gelezen. En over hem gehoord. Maar toen u hem het hem liet zien door uw geest. Toen zag hij het echt. En Heere, dat hebben wij ook zo nodig. Dat wij, ja, ook gaan verstaan wie wij zijn voor uw heilig aangezicht. Iets beseffen dat wij uw toorn en uw gramschap verdiend hebben. Maar Heere, dat het daar nou niet eindigt. Want dat uw lieve zoon in het brandpunt van uw toorn is gaan staan, is gaan hangen. En dat in hem vrede en gerechtigheid is. O God, spreek dan tot ons, want we luisteren. En laat het ook echt zo zijn, dat de jongens en meisjes goed zullen luisteren. De jongeren, dat ze mee zullen doen en het niet allemaal over zich heen zullen laten komen. Dat ook de ouderen, ja, dat wij alle een en al oor zullen zijn. Dat we aan uw heilige lippen zullen hangen. Om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. En wees dan zelf in ons midden naar uw belofte. We bidden ook voor hen thuis verbonden. Geef ook thuis uw rijke en heerlijke zegen. U weet waarom zij niet bij ons kunnen zijn. Vanwege ziekte. Of allerlei klachten die samenhangen met ouderdom. Of als het thuis op de kinderen gepast moet worden. Heren, mogen zij alle ook uw heilstem horen. Gedenk zo aan al degenen die een taak hebben in deze dienst. Wilt u daarin helpen en geven wat nodig is. En dat we het samen mogen doen. Niet om onszelf. Maar om de eer en glorie van uw naam. En de opbouw van deze uw gemeente. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen Gods woord in Jozua 5, waar we de laatste drie versen van lezen. En daarna lezen we Jozua 6. Dus Jozua 5, vers 13 tot 6, het einde. En het hele gedeelte vormt ook de tekst voor de preek. Jozua 5 vanaf vers 13, daar spreekt de Heer het volgende tot ons. Voorts geschiedde het, als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe en zie, er stond een man tegenover hem, die een uitgetogen, uitgetrokken zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zei tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zei, nee. Maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en bad aan en zei tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zei de vorst van het Heer des Heren tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed al zo. Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zei de Heere tot Jozua, zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan alle die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal, alzo zult ge doen, 6 dagen lang. En 7 priesters zullen 7 ramsbazuinen dragen voor de ark. En gij zult op de 7e dag de stad 7 maal omgaan. En de priesters zullen met de bazuinen blazen. En het zal geschieden als men langzaam met de ramshoorn blaast. Als gij het geluid der bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. Dan zal de stadsmuur onder zich vallen en het volk zal erin klimmen, iegelijk tegenover zich. Toen riep Jozua de zoon van Nun, de priesters, en zei tot hen, draag de ark van het verbond en dat 7 priesters 7 ramsbazuinen dragen voor de ark des Heren. En tot het volk zei hij, trek door en gaat rondom deze stad. En wie toegerust is, die gaat door voor de ark des Heren. En het geschiedde gelijk Jozua tot het volk gesproken had. Zo gingen de 7 priesters, dragende 7 ramsbazuinen voor het aangezicht des Heren. Ze trokken door en bliezen met de bazuinen en de ark des verbonds des Heren volgde erna. En wie toegerust was, ging voor het aangezicht der priesters die de bazuinen bliezen. En de achtertocht volgde de ark na, terwijl men ging en blies met de bazuinen. Jozua nu had het volk geboden, zeggende, gij zult niet juichen. Ja, gij zult uw stem niet laten horen. En geen woord zal er uit uw mond uitgaan, tot op de dag wanneer ik tot u zeggen zal, juicht, dan zult ge juichen. En hij deed de ark des Heren rondom de stad gaan, omringende dezelfde eenmaal. Toen kwamen ze weder in het leger en vernachten in het leger. Daarna stond Jozua des morgens vroeg op en de priesters droegen de ark des Heren. En de 7 priesters, dragend de 7 ramsbazuinen voor de ark des Heren, gingen voort en bliezen met de bazuinen. En de toegerusten gingen voor hun aangezichten. En de achtertocht volgde de ark des Heren na, terwijl men ging en blies met de bazuinen. Alzo gingen ze eenmaal rondom de stad op de tweede dag en ze keerden weder in het leger. Alzo deden ze 6 dagen lang. En het geschiedde op de 7e dag, dat ze zich vroeg opmaakten met het opgaan des dageraads en ze gingen rondom de stad naar dezelfde wijze 7 maal. Alleen op die dag gingen ze 7 maal rondom de stad. En het geschiedde ten 7e malen als de priesters met de bazuinen bliezen dat Jozua tot het volk sprak, juicht, want de Heere heeft u de stad gegeven. Doch deze stad zal de Heere verbannen zijn, zij en al wat daarin is. Alleen zal de hoer Rachab levend blijven, zij en alle die met haar in het huis zijn, omdat ze de bode die wij uitgezonden hadden verborgen heeft. Alleen dat gij u wacht van het verbannene, opdat gij u misschien niet verbandt, mits nemende van het verbannende, en het leger Israëls niet stelt tot een ban, noch datzelfde beroert. Maar al het zilver en goud en de koperen en ijzeren vaten zullen de Heren heilig zijn. Tot de schat des Heren zullen ze komen. Het volk dan juichte als ze met de bazuinen bliezen. En het geschiedde als het volk het geluid der bazuinen hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich en de muur viel onder zich. En het volk klom in de stad. En ieder tegenover zich. En ze namen de stad in. En ze verbanden alles wat in de stad was. Van de man tot de vrouw toe. Van het kind tot de oude. En tot de os en het kleinvee en de ezel. Door de scherpte des zwaards. Jozua nu zei tot de 2 mannen. De verspieders des lands. Gaat in het huis der vrouw der hoer. En breng die vrouw van daaruit. Met al wat ze heeft. Gelijk als gij haar gezworen hebt. Toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin en brachten er Rachab uit en haar vader en haar moeder en haar broeders en al wat ze had. Ook brachten zij uit al haar huisgezinnen en ze stelden hen buiten het leger Israëls. De stad nu verbrandde ze met vuur en alles wat daarin was. Alleen het zilver en goud, mitsgades de koper en ijzeren vaten, gaven ze tot de schat van het huis des Heren. Dus liet Jozua de hoer Rachab leven en het huisgezin van haar vader en al wat ze had. En ze heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag, omdat ze de bode verborgen had die Jozua gezonden had om Jericho te verspieden. En tenzelfde tijde bezwoer Jozua hen, zeggende, vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heren die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal, dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Alzo was de Heere met Jozua en zijn gerucht liep door het ganse land. Tot zover de lezing uit het woord van God en ook dus de tekst. Wij gaan zingen Psalm 44, vers 2, 3 en 4. En ik heb nog de volgende afkondigingen voor u. In verband met de herfstvakantie is er vanmiddag geen zondagschool, jongens en meisjes. Deze week, jongeren, zijn er ook geen catechisaties. In verbondenheid met de reformatie zingen we aan het einde van de dienst, na het uitspreken van de zegen, de twee versen van het Lutherlied. Een vaste burcht is onze God en Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Wat betreft de collecten, de eerste is bestemd voor eredienst en pastoraat, de tweede is voor de kerkvoogdij, de derde is voor stichting in de rechte straat. Thuis kunt u uw gave digitaal overmaken. Al deze collecten worden van harte bij u en jou aanbevolen. De Heer zegene u en uw gave. Laten we zingen Psalm 44, vers 2, 3 en 4. Gemeente en vaste burcht, u hoort de klanken telkens terugkomen. Hè? De organist doet dat voortreffelijk, moet ik zeggen. Een vaste burcht, dat is een soort strijdlied. Hè? Zo mag je dat wel zien. Een lied wat iets bezingt van de geestelijke strijd. Nou, vanmorgen gaan we het ook over strijd hebben. Strijd tussen Jericho en het volk Israël. En voor ons gevoel kan dat wel eens wat op afstand staan. Hè? Als je dat zo leest en ja, hoe dat er aan toe ging toen. Wat hebben wij daarmee? Het is lang geleden. Het volk Israël, dat zijn wij niet. Het staat wat op afstand misschien. En toch, wij gaan ontdekken in deze dienst dat dit een heilige strijd is. En dat wij ook zelf in die heilige strijd betrokken zijn. En dat is nodig. Dat we alert worden op die strijd waar we allemaal in zitten. En ook kracht ontvangen voor die strijd. De Heer, hij wil ons vertroosten. Omdat we mogen luisteren naar zijn woord, hoe hij de overwinning geeft aan zijn volk. Het thema van de preek is Israëls eerste overwinning in een heilige oorlog. Israëls eerste overwinning in een heilige oorlog. Eerst letten we op het geheim daarachter. En dan gaat het over de laatste drie versen van hoofdstuk 5. Over die vorst van het Heer des Heren, het geheim erachter. En in de tweede plaats letten we op de dwaasheid ervan. En dan gaat het over hoofdstuk 6, de manier waarop de Heere zijn volk de overwinning geeft. Dus Israëls eerste overwinning in een heilige oorlog. Eerst letten we op het geheim daarachter. En in de tweede plaats op de dwaasheid daarvan. Eerst dus het geheim daarachter. Jongens en meisjes, Jozua loopt vlakbij Jericho. Door de velden. Hij is alleen. Wat doet Jozua daar? Jozua is de generaal. En Jozua weet nog heel even. En dan moeten we gaan vechten. En ik kan me zo voorstellen dat Jozua nog eens goed naar die stad kijkt. Waar zitten de poorten? Hoe dik zijn de muren? In hoeveel groepen zal ik mijn leger verdelen, zit Jozua te denken. En welke groep zal ik dan eerst laten aanvallen? En welke groep houd ik nog wat achter? Hoe ga ik dat allemaal doen? En Jozua zal ook gebeden hebben. Gebeden tot God. Dat gaat zomaar vanzelf, hè? Als je het moeilijk hebt, dat heb je toch ook wel? Dan ga je nadenken, hoe pak ik dat aan? Hoe ga ik dit doen? Maar toch ook dat gebed, dat opwelt in je hart. Heere, help. Heere, zorgt u voor de overwinning. Helpt u ons, Israël, er doorheen. En dan opeens, een man met een zwaard. Een uitgetrokken zwaard staat er. En die staat daar voor Jozua. Wat een schrik. Zal die man Jozua doden? Hij blijft wat op afstand staan. Jozua die moet beslissen, wat ga ik doen? Ga ik vluchten? Ja, dan kan die man zo achter me aankomen. Kan die man nog doden? Jozua stapt moedig naar voren. En hij stelt die man een vraag. Waar hoort u bij? Vers 13. Zijt gij van ons of van onze vijanden? In onze vertaling staat gij met een hoofdletter. Maar we moeten ons realiseren, gemeente. Jozua weet nog niet wie deze man is, hè? Dus voor hem is het gewoon een man. Een soldaat. Soldaat, aan welke kant sta je? Bij welk kamp hoor je? Er zijn immers maar twee kampen in een strijd, hè? Het is Israël of Jericho. En dan, gemeente, laat deze man zich kennen. En dat doet hij op zo'n heerlijke manier. En hij zei, nee. Nee, Jozua. Ik hoor niet bij een van beide kampen. Je kunt mij daar niet inzetten. Je kunt mij daar niet in vangen. Je kunt me niet vastpinnen op één leger. Want ik ben geen gewone soldaat. Nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Wie is dat? Ja, de vorst van het Heer des Heren. Maar wat is dat dan voor iemand? Nou, de verklaarders gaan wat uiteen. Sommigen zeggen de engel des Heren, zoals die in het Oude Testament regelmatig verscheen, meerdere keren in ieder geval. De engel des Heren is de zoon van God zelf, die nog geen vlees is geworden, hè, in Jezus. Maar die wel verschijnen kan, want hij is er altijd al geweest, hè? De zoon van God, is hij het? Die zich in de gestalte van deze soldaat openbaart. Of moeten we zeggen, het is God zelf. Nou, volgens mij is dat een bijzaak. Het feit is dat God zich hier openbaart. Door middel van deze soldaat. God openbaart zich, en Jozua beseft dat. En hij laat zich plat op de grond vallen. Want gemeente, als God zich openbaart, dan worden wij mensen zo klein. Dan heb je geen praatjes meer. Hè? Ik hoop dat dat in deze dienst ook zo zal zijn. We komen met praatjes de kerk in. U en jij en ik. Wat hebben we een grote mond en wat hebben we een visie. En dan komt God en dan openbaart God zich. En dan zeg je, Heere, zegt u het maar. Ik luister. Spreek. Want uw knecht hoort. Zoiets zegt Jozua ook, hè. Wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Het is Samuels gestalte. Die Jozua hier ontvangt. Typerend. Voor de gelovigen. Voor Gods kinderen. Wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Nou, dit, Jozua, trek je schoenen eerst maar eens uit. Want de plaats waarop je staat is heilig. Jongens en meisjes, wie had dat eerder ook moeten doen? Zijn schoenen uitdoen. Weet je dat? Het was Mozes, hè? Bij de brandende braambos. Doe je schoenen uit, zei God. Want dat is heilige grond. Jozua, de opvolger van Mozes, die moet precies hetzelfde doen. Alsof de Heer weer laat zien. Jozua, zoals ik met Mozes was, zo ben ik met jou. Doe je schoenen uit. En Jozua doet het. Daar staat hij. Grote generaal, Jozua, op blote voeten, voor de allergrootste generaal. De vorst van het Heer des Heren. Hij verschijnt aan Jozua. Net voordat Jozua als generaal voor de eerste keer het volk moet aanvoeren in de strijd. En wat is dat? Een onmogelijke taak. Een onmogelijke taak voor Jozua. Maar God weet het. En weet u wat die vorst van het Heer des Heren als het ware tegen Jozua zegt? Joh, Jozua, jij doet het niet. Ik doe het. Ik ben de generaal van het leger van God, het Heer. Een beetje een moeilijk woord, hè? Heer. Dat betekent leger. En in de Bijbel gaat het vaak over een leger. Denk maar aan dat versje, Psalm 46. De Heer, de God der legerscharen, is met ons. Hoed ons in gevaren. Daar heb je dat leger weer. Op Psalm 84. Geduchte Heer der legerscharen. Weer die legerscharen. Wat bedoelen we dan? Wat is dat leger van God? Dat zijn de engelen. Het engelenleger. Een onzichtbaar leger. Maar gemeente, die moeten we niet vergeten, hè? En die kunnen we wel meetellen. Want die engelen, dat zijn krachtige helden. Die zijn zo sterk. Een heel leger, niet een paar, niet een handje vol, maar duizenden engelen heeft God. Dat is zijn leger. En als God iets tegen die engelen zegt, tegen die soldaten, dan doen ze het meteen. Ze luisteren altijd. Ze doen exact wat hun generaal van hen vraagt. En als we nou straks gaan horen, gemeente, dat Israël de overwinning behaalt. En we gaan het hebben over de dwaasheid daarvan, het geloven en zo. Dan zou ik nu willen zeggen, zou dat leger toch niet iets te maken hebben met die overwinning? Wat denkt u? Zou daar een verbinding kunnen liggen? Ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen, zegt hij. Let daarop, hè. Ik ben nu gekomen. Nu jullie besneden zijn, hebben we vorige week bij stilgestaan. Nu jullie het Pascha hebben gevierd. Nu jullie moeten gaan vechten. Nu ben ik gekomen. Precies op dit moment. Met mijn leger. Dat is logisch, hè. De vorst van het Heer des Heren. Die neemt natuurlijk zijn leger mee. Dat onzichtbare engelenleger. Als hij komt, dan is hij niet alleen. De Heer, de God der legerscharen, is met ons. Zouden die engelen het gedaan hebben? Vraag ik me dan hardop af. Als we straks gaan horen dat die dikke muren van Jericho ineens zomaar omverrolden. Alsof het een bouwwerk van de Lego was. Gewoon hoppa, omver. Zou het niet zo zijn dat miljoenen engelen zich op die muren stortten en ze een zetje gaven? Zou dat het zijn? De vorst van het Heer des Heren is nu gekomen. Met zijn leger. Niemand die het ziet. De Israëlieten niet. De mensen in Jericho, die zien ze ook niet, die engelen. Maar ze zijn er wel. U ziet ze ook niet, hè? Iemand hier die een engel kan ontdekken? Ik niet. Maar ze zijn er wel. Ook vanmorgen, in ons gebouw. Laten we die onzichtbare wereld niet vergeten, gemeente. Er is meer tussen hemel en aarde. En dat geldt trouwens ook voor de demonische machten, hè. Dat moet ik er ook bij zeggen. En daarom, speel daar niet mee. 31 oktober. Vroeger dacht Nederland dan aan de reformatie. Zo'n 500 jaar geleden. Luther, 95 stellingen. Maar u weet net zo goed als ik. Nu is het een andere datum. Halloween. Belangrijke dag voor Nederland. Wordt groots gevierd. Jongens, meiden, je doet er toch niet aan mee? Zulke filmpjes die daarmee te maken hebben, niet doen. Games, niet doen. Niet spelen. Met de macht van de duivel. Gods kinderen kunnen dat niet, willen dat niet. Want ze weten juist iets van zijn macht. Ze weten dat hij een realiteit is. En daarom durven ze er niet mee te spelen. zijn betrokken, allemaal. In een geestelijke strijd, in een heilige oorlog. Oorlog, een strijd tegen Satan, beseft u het? Paulus schrijft in Efeze 6, u kent dat gedeelte wel, de geestelijke wapenrusting. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Was dat maar waar? Dat we moesten vechten tegen gewone mensen, zoals het volk Israël toen bij Jericho. Maar wij hebben te strijden tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Allemaal verschillende begrippen, hè? Overheden, machten, wat zijn dat nou allemaal? Nou, dat zijn allemaal soorten van duivelen, zou je kunnen zeggen. Engelen die gevallen zijn. En daar hebben we tegen te vechten. Daar is een geestelijke strijd gaande. Een strijd tussen God en zijn leger. En Satan en zijn leger. En we staan er niet bij te kijken. Maar we zitten erin. We maken er deel van uit. En ik zou haast die vraag aan u stellen die Jozua stelde aan die man met dat getrokken zwaard. Waar hoort u bij? Bij welk kamp? Bent u van ons? Of bent u van onze vijanden? Ik stel hem gewoon. Want daarvoor bent u hier. Om eerlijk behandeld te worden. En om vragen naar u toe te krijgen waar u ook wat mee kunt. Waar je over na kunt denken. Vragen van levensbelang. Namens de Heer Jezus stel ik u die vraag. Bent u nou van ons? Of bent u van de andere kant? Bent u van de kant van de duivel? Jongeren, waar sta je? Waar hoor je nou eigenlijk bij? Hoor je nou bij de duivel of hoor je bij God? Ja, zegt iemand, maar ik ben toch gedoopt? Dan hoor ik toch bij God? Ja, je hebt gelijk. Je hoort bij God. Maar het kan zo zijn dat je niet met God leeft. Het kan zo zijn dat je wel gedoopt bent, maar dat je God niet dient. En dan hoor je met je gedoopte voorhoofd, in die zin toch, bij Satan. En u reageert ook op die vraag en u zegt, waar ik bij hoor, dat heb ik u toch al eens gezegd. Ik ben onbekeerd. Dat is verschrikkelijk, als je dat zo moet zeggen. Ik ben onbekeerd. Hoe durf je het met droge ogen te zeggen? Onbekeerd. Ik hoor bij Satan. Ik ben nog in zijn macht, in zijn klauwen. Je kunt toch niet rustig slapen, zou ik bijna zeggen. Dan moet er toch iets veranderen. Je kunt toch niet best vinden. U weet toch wat er gebeurd is met Jericho, die hele stad aan puin. De inwoners, we hebben het gelezen, er bleef niets van over. Allemaal gedood. En iets van dat oordeel van Jericho, moet het anders zeggen. Dat oordeel over Jericho laat iets zien van het eindoordeel, het eindgericht, wat de Heere zal voltrekken. Zorg dan dat u aan de goede kant staat, gemeente. Dat u hoort bij God. Laten we naar het zesde hoofdstuk gaan kijken. Dan komen we bij het tweede punt, de dwaasheid ervan. En met die dwaasheid bedoel ik de manier waarop Israël de overwinning haalt. Vers 1 zegt, de poorten van Jericho die gaan dicht, hermetisch gesloten. Nou, wat moet het volk Israël dan doen? Als de poorten dicht zitten, Wat zouden ze kunnen? Raketten hebben ze natuurlijk nog niet en zo. Tanks hebben ze nog niet. Wat zou jij denken? Wat moeten ze nu? Ja, ik zou iets denken met een stormram of zo. Dat kenden ze toen wel, hè? Of misschien moeten ze een tunnel graven en dan zo via die tunnel de stad binnen zien te komen. Of, dat gebeurde ook heel vaak, hè? De stad belegeren. Net zo lang belegeren totdat er geen eten en drinken meer is. En die stad helemaal uitgehongerd wordt. Maar gemeente, niets daarvan gaat Jozua doen. En dat bedoel ik dan met de dwaasheid. Dit doet hij allemaal niet. Maar wat gaat hij wel doen? Nou, drie dingen. Ik vat het maar even voor u samen, dat hele hoofdstuk. Drie dingen gaan ze doen. 1. Wandelen. 2. Zwijgen. 3. Juichen. Wandelen. Het volk moet 6 dagen lang een rondje om de stad gaan lopen. Soldaten voorop. Dan de priesters met de ark. Let op, hè. Weer die ark. Weet u het nog van de doortocht door de Jordaan? Ook weer die ark, hè. Priesters met de ark en dan de rest. De stad, zo las ik ergens, was niet zo heel groot. 600 meter omtrek. Dus het zal zo zijn gegaan dat het eerste deel, hè, van het volk, dat was al lang weer terug in het kamp. Als het andere deel nog om die stad moest. Hè, want dat past niet helemaal zo om die stad. Dat hele grote volk. Maar hoe dan ook, ze moesten wandelen. Eenvoudigweg wandelen met de ark als teken van Gods aanwezigheid. En de priesters, die hadden de shofar bij zich. Die hoorn, ramshoorn. En daar moesten ze op blazen. Maar het volk moest zwijgen. Dus je hoorde alleen dat geluid van die hoorns. Het volk zweeg. Is dat geweest, hè? Dag 1. Een zwijgende mensenmassa trekt rondom de stad Jericho. En die mensen in Jericho, die staan daarnaar te kijken. Die denken, wat gebeurt hier? Wat is dit? Dag 2. Exact hetzelfde verhaal. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Misschien zijn ze wel gaan spotten, die mensen in Jericho. Denken ze dat ze zo die stad in kunnen nemen. Wat een belachelijk verhaal. En met dat ze spotten, was er iets in hun hart van angst. Want het is wel heel angstaanjagend, hè? Zo'n zwijgend volk. En daar in het midden die ark, dat, wat is dat toch precies, hè? Dat wisten ze natuurlijk niet. Maar ze hadden wel heel veel gehoord, hè, over het volk Israël. Ook weer heel spannend geweest. Voor de inwoners van Jericho. Het knaagde aan hen. Mysterieus allemaal. Maar wel dwaas. Calvijn zegt. En dat typeert ook Calvijn weer. Gewoon heel eerlijk. Hij zegt, dit lijkt toch een kinderachtig spelletje. Ja, daar heeft Calvijn een punt, hè. Het lijkt toch een kinderachtig spelletje wat hier gebeurt. Het is de dwaasheid gekroond. Wandelen en zwijgen. En het meest dwaze is dat derde. Het juichen. Want wanneer moesten ze juichen? Moesten ze juichen als de muren ingestort waren? Dan kan je je voorstellen, hè, dat ze zouden gaan juichen. Yes! De muren zijn ingestort. Nee. Ze moesten juichen nadat ze op de 7e dag 7 rondjes om de stad hadden gelopen. Hè? Dus die laatste dag was de belangrijkste. En die 7 ramshoornen geen onderbroken klank meer gaven. We zouden zeggen een duidelijk geluid achter elkaar. Langgerekte tonen. En dan moesten ze juichen. Er staat dus niet dat de muren dan gevallen waren. Ze moesten juichen op het moment dat er nog niets, maar dan ook niets van de overwinning te zien is. Dwaasheid. Wandelen. Zwijgen. juichen. Je kan het ook in één woord zeggen. Ten diepste gaat het om één ding wat zij moesten doen. Weet u het? Wat moest het volk doen? Eenvoudigweg geloven. Hebreeën 11. Dat bekende hoofdstuk over het geloof. Daar wordt deze geschiedenis genoemd. Vers 30. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Als ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Hoort u? Geloven. Dat moest het volk. En gemeente, is dat niet precies de manier waarop wij de geestelijke strijd, waar we het zo net al even over hadden, te voeren hebben? Kijk, wij hebben te vechten tegen Satan, hè? Die Satan, die duivel, die is bezig om ons bij God vandaan te trekken. Daar is hij heel druk mee. In uw, jouw en mijn leven. Let op. We hebben te strijden tegen de wereld. De wereld die Jezus volgelingen ten diepste geen rust gunt. We hebben te strijden tegen ons eigen vlees. Dat geen afstand wil doen van de zonde. En hoe moet dat nou? Hoe moeten wij die strijd voeren tegen die driekoppige doodsvijand? Dan zou je kunnen zeggen, kom op, vechten. Dood die zonde. Stop ermee, breek ermee, maak tekorten met ermee. De strijd tegen de wereld. Nou, laat Nederland maar weten dat wij er ook nog zijn. Er zijn ook nog christenen hoor. We laten ons niet op onze kop zitten. Geestelijke strijd. Halloween. Nou, we laten tegengeluid horen. We gaan met z'n allen evangeliseren. We verslaan Satan met zijn eigen wapens. We kunnen het. Er zit best wat in, hè? Er zit best wat in. We moeten ook vechten. Soldaten moeten vechten. Nou, zo ook wij. We moeten ook evangeliseren. En zoek maar naar mogelijkheden met Halloween. Prima. Goed, we hoeven ook niet zielig in een hoekje te gaan zitten. En toch, het klinkt toch wat te stoer. Het klinkt toch wat te weinig dwaas. God zegt, gemeente van Hardingsveld en Sliedrecht, ga nou eerst maar eens gelovig wandelen. Heb je dat al gedaan? Gelovig wandelen. Om die onneembare vestingen heen lopen. In het geloof. Dat God sterker is. Ken je dat? Gelovig zwijgen. Wachtend. Op Gods tijd. In die afhankelijkheid. In het besef dat je het zelf niet kan maken. Gelovig zwijgen. Maar ook op Gods tijd. Juichen. Gelovig juichen. Juichen als er nog niets van verandering te zien is. Kunt u dat? En niet uit onszelf, hè? Hoe zou het komen dat wij zo weinig gelovig juichen? Omdat we niet zien op de belofte van God. Want God heeft gezegd, vers 2, zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Dan ziet u het weer, hè? We hebben dat vaker gezien in het boek Jozua. Die stad die is nog niet van Israël, maar God zegt, ik heb die stad al aan je gegeven. Zo zeker is het. Vers 5. Als u zult juichen, dan zal de stadsmuur onder zich vallen en het volk zal erin klimmen. Dat is Gods belofte. En vooral vers 16. Juicht, want de Heere heeft u de stad gegeven. Juichen. Op grond van Gods belofte. Vreest u de Heere? Hebt u hem lief? Mag ik u vragen waarom u zo weinig juicht? Hoe komt dat? Zit er geen ongeloof achter? Juich maar. Satan heeft al lang verloren. Christus heeft de machten verslagen. Toen hij hing aan het kruis. De duivel dacht, nou heb ik hem. Maar hij had de duivel. En na 3 dagen stond hij op. De machten van de hel zijn verslagen. En ik weet wel, het kwaad maakt zich breed. En de duivel is zo bezig. In ons leven, in onze cultuur, in ons land. En toch, in werkelijkheid, zijn het stuiptrekkingen van een monster waar de kop al van vermorzeld is. Juichen. Juich maar, gemeente. Want u zult de wereld oordelen. Die wereld die ons zo dwars zit. U zult de wereld oordelen. Zegt Paulus, hè? 1 Korinther 6. Weet ge niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? Dan gebeurt het toch, als God dat zegt. Jezus heeft gezegd, in de wereld zult u verdrukking hebben. Maar op goede moed. Want ik heb de wereld al overwonnen. Juich maar. U, die merkt in uw eigen leven dat u zo vleeselijk bent. Verkocht onder de zonde. Juich. Want dat vlees hangt aan het hout. Paulus zegt in Romeinen 6. Want dat hij gestorven is. En dan heeft hij het over de dood van de Heer Jezus. Dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Jezus, hij stierf, hij stond op. Alzo ook gij, zegt Paulus. Houd het daarvoor. Geloof dat. Dat gij wel der zonde dood zijt. Maar Gode levend. In Christus Jezus. Onze Heer. Is wat hè. Houd het daarvoor. Ga daarvan uit. Hoop daarop. Niet omdat je het ervaart, maar omdat ik het zeg. Omdat Christus stierf en opstond en omdat je met hem verbonden bent. Houd het daarvoor. Dood voor de zonde. Levend voor God. U zegt ja, maar ik ken de Heer niet. Mag ik dan ook juichen? Dat is een goede vraag, hè? Dat is een goede vraag. Want dan heb je ook alle reden om te huilen. En toch zeg ik vanmorgen, ook u mag niet juichen, maar u moet juichen. Want juichen, dat is eigenlijk hetzelfde als geloven. En als je het zo ziet, dan moet u toch juichen. Het bevel van bekering en geloof, dat komt vanmorgen tot ons allen. Op dit moment wordt de gekruisigde en opgestaande Heer Jezus u in de schoot geworpen. En wat moet je dan doen? Moet je dan zeggen, ja, maar dat is niet voor mij. Nee. Dan wil de Heer ons leren door zijn geest om met al onze zonde en schuld, precies zoals we zijn, te hopen op Christus. En genoeg te hebben aan hem. En dan mag u ook delen in zijn overwinning. Dat is nou de dwaasheid van het evangelie. Tweede gedachte. De dwaasheid ervan. Nou, de dwaasheid van het evangelie. U hoort het wel, hè? U merkt het wel. Het is zo dwaas. Dat daardoorheen en vergeving en vrede en overwinning is. Door dat simpele geloven. Maar het heeft God zo behaagd. Door de dwaasheid van de prediking. Van dat dwaze kruis. Zalig te maken die geloven. En dan maakt de Heer het helemaal goed. Daar wijst het getal 7 op. We hebben het heel vaak gelezen in hoofdstuk 6. 7. 7 priesters. 7 van die hoornen. 7 shofars. 7 rondjes om de stad. En 7 dagen. Zo net klonk de wet. En toen hebben we het gehoord. In 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde geschapen. De 7e dag rustte hij van zijn werk. En zo verwijst dat getal 7 naar de schepping. Oh, wat hebben wij een machtige God. Die alle dingen heeft geschapen. Ja. En die schepper is ook de herschepper. De God van de schepping is ook de God van de verlossing. Hij die alles zo heerlijk heeft gemaakt. En wat kun je ervan genieten, hè? Hij verlost zijn volk even heerlijk. En dat moeten we zelf zeggen. Het werk van zijn verlossing overtreft ver het werk van zijn schepping. Kijk maar in Jozua 6. Alles wat God heeft gezegd, dat gebeurt. Ik hoef er verder niet zoveel woorden meer aan te wijden, denk ik. Hè. We kennen de geschiedenis. Maar het volk doet het exact. En die muren die storten in. En de overwinning is volkomen. En wee degene, zegt Jozua, die deze stad in puin nog durft op te bouwen. Vervloekt zij diegene. Want dit werk is door Gods alvermogen. Door zijn Heere hand alleen geschieten. Later gebeurt het ook nog. Die stad, die wordt toch weer opgebouwd. Maar het komt wel uit, ook deze bedreiging. Want 2 zonen van die man, zijn naam ontschiet me even. En die sterven. God is betrouwbaar. In zijn belofte, maar ook in zijn bedreigingen. En als u zegt, ja, maar al die mensen, hoe kan dat toch? Ouderen, kinderen, dieren, alles wordt gedood. Ik begrijp u heel goed. Dat roept allerlei vragen op. Als de Heer het geeft, kom ik daar later op terug. We hebben nog een paar keer waarin we het boek Jozua gaan openen voor de adventsperiode. En dan beloof ik u, als de Heer het geeft, dan kom ik daar zeker op terug. Maar voor nu willen we graag eindigen in de verwondering. Verwondering over wie de Heer is. Hij vergeeft 70 maal 7 maal. Zo is God. Maar even zo vaak geeft hij ook de overwinning. Laten we dat ook niet vergeten. God is groot. U, die ervaart in de strijd te staan. U die weet van de strijd tegen zonde, dood en duivel. U zult ook weten van zijn overwinning. Dat wordt u verkondigd, dat wordt u aangezegd. En u zult eens daar zijn. Waar geen dood, duivel en zonde meer is. En zolang u hier bent, wanhoop maar niet. Wanhoop maar niet. Dat is niet nodig. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Want God is ons ten schild. In het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Amen. Wij zingen Psalm 46, vers 4. De Heer, de God der legerscharen, is met ons. En wat er volgt. Zullen we samen danken en bidden. Heere, uw macht is niet te stuiten. Wij kunnen het niet zelf. Het volk Israël kon het ook totaal niet zelf. Maar u hebt het gedaan. En zo bent u nog steeds. U doet het allemaal, Heere. U schakelt ons wel in. Maar ten diepste doet u het. En wat is dat een troost. Want dat volk Israël kon het land niet innemen. Maar u deed het. En zo kunnen wij die geestelijke strijd niet voeren. En zeker niet winnen, maar u doet het. Leer ons dan te doen wat Israël deed. Te wandelen. Te zwijgen. En gelovig te juichen. O, mogen we zo juichend naar huis gaan, Heere. Juichend vanwege uw macht. Vanwege uw overwinning, Heere Jezus. Ja, omdat de toekomst zeker is. Want al de uwen zullen delen in die overwinning. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. O Heere, hoe goed en groot bent u. Dank dat u dit ook ons wilde verkondigen. En als we straks deze plaats weer gaan verlaten, gaat u dan met ons mee. Het leven is een strijdperk. En ook op een rustdag als deze. Dan merken we dat. Dan kan er zomaar weer iets gebeuren in het gezin. Of juist als we alleen zijn. Dat we merken die macht van de zonde. De duivel die ons aanvalt. En toch, Heere, mogen we dan steunen op uw beloftewoord. En geef ons zo iets van die rust en die vrede in u. En dank voor wat u gaf. Vergeef het tekort, het gebrekkige. En wilt u ons vanavond weer bij elkaar brengen? Als de jongens en meisjes vakantie hebben, Heere, mogen ze misschien dan ook bij ons zijn vanavond, al wordt het dan wat later, om samen te horen wat u, de Heere, tot ons te zeggen hebt. Hoor zo naar ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Psalm 46, we zingen vers 5. God stilt alom, overal het orenlogen. En ook vers 6. De Heer, de God der lege scharen, is met ons. 46, vers 5 en 6. Gemeente, gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Here. De genade van onze Here Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.